Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En seks inplannen, daar zit natuurlijk ook een enorm taboe op. Van, dat is niet romantisch, het moet spontaan.
Wij zijn fan.
Oh, jullie zijn fan, ja. Okay.
Ja, echt, zet het in uw agenda. Het taboe op geplande seks is zoiets oud. Allee, waarom? Iedereen heeft mega drukke agendas. En waarom zouden we onszelf niet in onze agenda een blok vrijhouden om... En niet per se om seks te hebben, maar gewoon even om die connectie met elkaar opnieuw te zoeken, aan te gaan. Welkom bij Lieve Nikki en Maxime. Een podcast waarin wij brieven beantwoorden over seksualiteit en relaties. Jullie brieven. Mijn naam is Nikki Schelkens.
En ik ben Maxime Ruslaars. Wij zijn seksuoloog en samen hebben wij het boek Viva la Vulva geschreven.
En ik ben Rachel van der Pol, jouw host.
Met deze podcast hopen wij bij te dragen aan een positieve kijk op je lichaam en je seksualiteitsbeleving. Vandaag behandelen we de brief van Alexander, die minder vaak zin in seks heeft dan zijn partner. Rachel leest de brief voor.
Hey Maxime en Nikki. Ik heb wel een goede vraag, denk ik. Mijn bijna vrouw heeft veel meer zin in seks dan ik. Ze toont heel vaak het initiatief om seksueel actief te zijn en ik vind vaak niet de moed om hierin mee te gaan. Ook schaam ik me hier vaak voor. We werken elke dag keihard, bijna iedere dag. En ik vraag me af van waar zij de energie haalt om bijna om de 2 dagen seks te willen hebben. Voor mij persoonlijk is 1 of max 2 keer in de week eigenlijk wel genoeg. En soms zijn er zelfs weken dat het helemaal niet hoeft voor mij. We hebben soms ruzie als ik toch toegeef, maar dan heel moeilijk een stijve krijg. Dan heeft zij de indruk dat ik lieg over mijn zin. Hebben jullie tips en tricks om hiermee om te gaan? Ik vind het echt vervelend dat ik haar zo vaak moet teleurstellen. Groeten van Alexander. Ja, ik kan me zo voorstellen dat dit een veel voorkomend dilemma is met stellen die in jullie praktijk komen. Klopt dat?
Ja. Ik denk dat de meeste casussen die we in onze praktijk zien inderdaad rond een verschil in seksueel verlangen gaat.
Ja, ja. Dus dit is, om te zeggen, zo beginnen jullie zeker altijd, dit is heel normaal.
Ja, ja, inderdaad. Ja, dit is heel normaal. En ook, als je erover nadenkt, er bestaan zoveel mensen op de wereld om exact iemand te vinden met exact dezelfde frequentie seksueel verlangen als jou. Dat is een heel kleine kans. Maar vaak is het verschil verwaarloosbaar. En niet dat dat niet het geval is, kan dat dan tot zorgen en discussies.
En dat niet alleen, hè. Uw verlangen verandert ook doorheen uw leven. Mm-hmm. Afhankelijk wat er in uw leven allemaal aan de gang is op dat moment. Want ik hoor hem ook zeggen, mijn bijna vrouw. Dus ik kan me voorstellen dat daar ook dingen aan bod komen rond een trouw die heel stresserend kan zijn om te plannen.
Ja.
Dus dat zijn allemaal zaken die doorheen uw levensloop wel veranderen.
Ja, precies. En de schrijver van deze brief is een man. Zit daar ook nog steeds meer taboe op als een man minder zin heeft in seks dan de vrouw?
Dat is inderdaad wel het geval. En ik denk dat we daarom Alexander ook wel heel hard kunnen feliciteren of zo is misschien het foute woord, maar zo wel bedenken om op deze manier de brief te schrijven, want er zijn absoluut niet veel mannen die er openlijk voor durven uitkomen. Want ik kan me voorstellen, als een man bij zijn vrienden terecht gaat en hierover praat, dat er heel veel, dat er heel veel reacties op komen van oh, je zou net blij moeten zijn, of maar ik wou dat dat mijn vrouw was. Of, en dat is eigenlijk ook wel een maatschappelijke fout, denk ik.
Ja, beetje de mythe. Mannen hebben altijd zin, horen altijd zin te hebben, terwijl dat echt, echt niet het geval is.
Ja, want ik vraag me af, waar komt dat... het is eigenlijk een soort legende, dat mannen altijd zin hebben. Waar komt dat vandaan?
Ja, een beetje ook die uitspraak, mannen denken om de 7 seconden aan seks. Zo, we hebben in België een seksoloog, Wim Slabink, en die heeft een boek geschreven rond mannelijke seksualiteit. En in zijn boek beschrijft hij dus ook die mythe van een man denkt om de 7 seconden aan seksualiteit. Door een onderzoek dat ooit is gedaan, waar dat ze een telapparaat hebben verbonden met mannen en vrouwen. En ze hebben eigenlijk gemeten hoeveel dat er gedacht wordt aan seks, slaap en voedsel. En wat bleek? Mannen denken ongeveer 34 keer per dag aan seks. Dus dat is om de 42 minuten. Niet om de 5 seconden dus. En vrouwen die denken 19 keer per dag aan seksualiteit. Dus dat is ongeveer om de 77 minuten. Daaruit zou je kunnen concluderen, oké, mannen denken meer aan seksualiteit. Maar als je nagaat hoe vaak dat ze aan slaap denken, hoe vaak dat ze aan voedsel en dergelijke denken, denken mannen daar ook gewoon meer aan. Dus in het algemeen, mannen denken meer aan zo van die basisbehoeften. Slaap, seks,
ja,
voedsel, in het algemeen gewoon.
Ja, ik heb het idee dat het aan het veranderen is, maar ik ben in de jaren 90 opgegroeid. En als je die videoclips zag, waar het, was het vooral de mannelijke zangers werden altijd omringd door vrouwelijk schoon. Ja, heel veel advertenties. Er zat vrouwelijk naakt in, seks zelfs. Dus ja, zelfs als je er misschien vanuit jezelf niet zo vaak aan denkt, krijg je vanuit de buitenwereld al wel heel veel prikkels daaromheen.
De meeste prikkels zijn ook gebaseerd op het initiëren of op de man te prikkelen.
Mm-hmm. Ja. De male gaze. Ja.
Ja.
En u zegt het goed, inderdaad, de videoclips met schaars gekledere vrouwen, de vorm van een colaflesje dat in de vorm van een vrouwelijk lichaam is eigenlijk. Dat zijn allemaal zo kleine dingen waardoor een man doorheen de dag eigenlijk veel vaker geprikkeld zou worden.
Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, dus ook voor Alexander, dat ik dat weet ik niet of die daarmee zit, maar voor mannen in het algemeen, dat er dan een soort verwachting naar jezelf is. En als die niet wordt ingelost, dat je dan al heel snel bij jezelf denkt, wat is er mis met mij?
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm. Ja, klopt. En door die mythe dat mannen altijd zin moeten hebben, is het ook heel vaak de partner die uiteindelijk ook gaat nadenken, wat is er mis met mij?
Ja, in dit geval de vrouw.
Ja, in dit geval inderdaad de vrouw. Omdat mannen hebben altijd zin. Dus waarom heeft Alexander dan geen zin? Dat zou dan misschien aan mij liggen.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk hoogstwaarschijnlijk niet het geval is. Hè?
Ja. En tenminste, vroeger sprak je ook vaak van ik heb nou eenmaal een hoog libido of ik heb nou eenmaal een laag libido. Is dat nog steeds zo?
Ik denk dat we eerst en vooral wel de term libido heel hard van tafel willen schuiven.
Oké.
Ja, weg ermee. Nee, een libido dat refereert eigenlijk naar een soort oerdrift waarmee je geboren wordt en die je dus hebt of niet hebt. Dus dan is het heel moeilijk om met dat verlangen eigenlijk aan de slag te kunnen gaan. Dus voor ons als seksuoloog is een libido een vaststaand iets waar we eigenlijk niks mee kunnen. Nee. En daarom spreken we liever van een seksueel verlangen of een zin in seksualiteit, want daar kunnen we mee werken, daar kunnen we iets aan doen, daar kunnen we onderzoeken. En dat is voor ons veel belangrijker natuurlijk om mee aan de slag te kunnen gaan.
Ja.
Merken jullie dat ook in de praktijk, dat verlangen echt iets vloeibaars is?
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut.
Maar niet per se in de bewoordingen van de cliënten zelf. Want die gaan er vaak vanuit, ja, kijk, ik heb gewoon een laag libido.
Ja.
Of ik heb een hoog libido, ik kan daar niks aan doen.
Ja.
En door daar die educatie over te geven van, kijk, libido, we gooien dat van tafel en we hebben het over seksueel verlangen, wordt dat meer een kneedbaar begrip waar dat iets mee te doen valt.
Stel dat Alexander in de praktijk bij jullie zou komen met zijn partner. Wat zou stap 1 zijn?
Ik vind het sowieso fijn dat je zegt met zijn partner.
Mm-hmm.
Omdat seksueel verlangen is echt iets dat je samen moet doen. Want zijn seksueel verlangen was waarschijnlijk geen zorg als hij alleen was. Het wordt pas een zorg in interactie met het verlangen van zijn partner. Dus daarmee, we raden sowieso aan, kom met de partner.
Dan zeg je iets heel waars, inderdaad. Ja. Van, het was anders helemaal geen probleem geweest.
Ja. Nee, het is ja, het verschil. En dat wordt eigenlijk de zorg dan. Hè?
Ja.
En om heel concreet ermee aan de slag te gaan, is er iets dat wij vaak gebruiken, het model van Bancroft en Janssen, waarbij er eigenlijk gesproken wordt over een gas, een rem en dan ja, ook nog een handrem. En je kan het een beetje vergelijken als autorijden. Hè, wanneer je de gas indrukt, dus wanneer iemand zijn gassen gaat ontdekken, is het vooral van waar krijg ik zin van?
Ja.
Of wat zorgt ervoor dat mijn verlangen naar boven gaat, hè, mijn verlangen in seksualiteit. Mm-hmm. De remmen is dan tegenovergesteld. Hè, wanneer je op een auto op de rem drukt, dan kom je tot stilstand. Dus dan is je seksueel verlangen eigenlijk niet echt meer ter sprake. En de handrem is echt een soort noodstop. Als die zaken voorvallen, dan is seksualiteit bij wijze van spreken het laatste waar je aan gaat denken.
Bijvoorbeeld op de werkvloer? Bijvoorbeeld, ja.
Je hebt griep, dan is seksualiteit echt het laatste waar je op die moment aan denkt.
Ja, ik noem net de werkvloer, maar als ik kijk naar alle schandalen in Nederland, in ieder geval nu ook weer bij de NPO, dan denk ik dat daar nog wel iets meer de handrem op mag.
Ja.
Maar inderdaad, griep, professionele situatie, wat dan ook, dat je denkt van hier even niet, hier bestaat het even niet.
Klopt. Ja. En een gast bij hun kan zijn bijvoorbeeld een gezellige avond.
Ja.
Dat zorgt er soms voor dat er meer seksueel verlangen is.
Of hij spreekt bijvoorbeeld ook over een heel drukke agenda. Ja. Ze werken allebei heel hard. Misschien eens even wat gas terugnemen op de werkvloer. En wat meer gaan investeren in de relatie. Samen die emotionele connectie terug aangaan. Ja.
En een rem kan dan ook zijn bijvoorbeeld de zorgen die rond het plannen van die trouw
bijvoorbeeld,
zijn. Dan neemt dat een beetje alles over. Plus de ene persoon is gevoeliger voor de gas. Die gaat sneller prikkels ontvangen die dat die zien doen krijgen.
Ja.
De andere gaat veel gevoeliger zijn voor de rem. Die gaat sneller zaken uit de omgeving opnemen die dat eigenlijk ervoor zorgen. Kijk, seksualiteit, we verschuiven dat naar onder in de prioriteitenlijst.
Ja.
Sommige mensen zijn voor allebei gevoelig. Ze raken snel geprikkeld, maar ook snel ontprikkeld.
En wat ik heel leuk vind om te horen bij jou, je zei net bijvoorbeeld een gezellige avond. Dat klinkt heel simpel. Maar dan spreek ik uit eigen ervaring dat wanneer je langer samen bent, dat je soms wat vaker... Ik ga bijvoorbeeld met vriendinnen daar naartoe en hij gaat met zijn vrienden daar naartoe. Maar je ziet dan maar één versie van je partner thuis. Bijvoorbeeld in dit geval bijvoorbeeld met een kind erbij. Je bent eigenlijk een soort bedrijfje aan het runnen. Maar als je weer naar een feest gaat, met andere mensen ontmoet, dan zie je weer die versie van je partner waar je verliefd op bent geworden, die zo grappig was, of die zo leuk kan dansen, die zo attent is, of die vraagt, hey, wil je nog een drankje? En als je die versie bijna niet meer ziet, dan kan ik me voorstellen dat er weinig, ik moet lachen voor het gas, maar dat er weinig gas in de kamer is.
Ja, die rollen, dat is, je hebt zoveel rollen, maar die kunnen ook zo'n invloed hebben op je seksualiteit. Als je net tot 6:55 de afwas hebt zitten doen en plots je partner initieert seksualiteit, je staat nog met de handdoek in je handen, dan gaat het niet altijd even ontvankelijk zijn om te zeggen, kijk, ik ga nu in plaats van de huisrol op te nemen, plots de partnerrol opnemen.
Ja, en jullie zeiden net van, we raden altijd aan om te kijken naar die gassen, die remmen, die handrem. Hoe onderzoek je zoiets?
Ja, het is vooral belangrijk om, zet u niet in de zetel met dat blad de dag dat je die oefening hebt meegekregen en begin eens na te denken over de laatste 4-5 keer dat er seksualiteit of intimiteit in uw relatie was. Want dan botst je heel vaak op een muur. Wij raden altijd aan, neem daar echte tijd voor. Verspreid dat over een week of 3 bijvoorbeeld en ga bewust eens heel verschillende situaties aan waarbij dat je in je achterhoofd een beetje moet houden van ik moet deze oefening voor mezelf maken. En dan ben je daar op een veel bewustere manier mee bezig op die moment. Dus ik zeg het, neem daar de tijd voor, omdat je daar op veel meer dingen gaat komen. En ook, vul die niet alleen eens voor jezelf in, maar vul die bijvoorbeeld ook eens in voor je partner. En achteraf kun je samen aan tafel gaan zitten en die eigenlijk de papieren eens overlopen van dat zijn mijn gasrem, handrem. En wat denk jij dat je voor mij hebt opgeschreven, klopt dat eigenlijk wel?
Ja.
Denk ik daar hetzelfde over?
Ja, want je denkt je partner goed te kennen, maar eigenlijk heb je het hier helemaal niet over.
Nee.
Soms heb je helemaal niet door waarom iets bij een ander heel erg afknapt of triggert. Mm-hmm. Ook. Ja. Hè, je weet niet alles.
Nee, klopt.
Weet je, die uitspraak, ik ken mijn partner beter dan dat hij zichzelf kent, stamt daar ook wat uit af. Het kan heel goed zijn dat hij vroeger opgewonden geraakte van bijvoorbeeld sexy lingerie. Maar er kan perfect een verschuiving, mits dat seksueel verlangen zo flexibel is, kan dat ook veranderen en een heel andere invulling krijgen.
Of de gast bijvoorbeeld van lingerie zien bij je partner, die kan nog steeds aanwezig zijn, maar als de rem van een zware dag op het werk harder doorweegt op die moment, dan is die gast niet meer veel waard.
Ja.
Nee. Dus afgezien van wat jullie aan het begin ook zeiden, zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel verlangens. Mm-hmm. Dus zo'n lijstje zal heus niet gelijk leiden naar, of misschien wel helemaal niet naar, dat de verlangens gelijk worden, maar je leert elkaar al wel veel beter kennen.
Mm-hmm. Ja.
Alexander schrijft ook in zijn brief: we hebben soms ruzie als ik toch toegeef, maar dan heel moeilijk een stijve krijg. Dan heeft zij de indruk dat ik lieg over mijn zin. Wat zegt dit jullie?
Mm-hmm. Daarbij, toegeven is niet toestemmen.
Ja.
En bij toegeven ga je heel vaak over je grenzen. Er is eigenlijk een externe druk, een externe macht, die dat ervoor gaat zorgen dat je erin meegaat. Dat maakt dat je heel vaak over je eigen grenzen gaat. Wat niet positief is, trouwens, voor je seksualiteit. Toestemmen is dat je eigenlijk ten volle zegt, ja, dit wil ik.
Mm-hmm.
Wat dat we doen, wil ik.
Ja, en dat zal je dan ook in je lichaam voelen.
Ja.
Ja.
En wat daar ook mooi op aansluit is, als de seksualiteit op deze manier plaatsvindt, dus eigenlijk ook kunnen we dat klasseren als een negatieve bekrachtiger. Want het gedrag komt wel vaker voor, maar het wordt niet op een positieve manier bekrachtigd, het wordt op een negatieve manier bekrachtigd.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wel een valkuil, denk ik, voor veel mensen.
Ja, ik heb dit inderdaad ook eerder gehoord van Nederlandse seksuoloog Annemarie Jansen, die zei ook, als je een positieve seksuele ervaring hebt, dan bestendigt dat ook in je lichaam. En dan, dat is een gas, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dat wekt je verlangen aan. Maar andersom kan het ook.
Ja. Ja.
Elke keer als jij een negatieve seksuele ervaring hebt, gaat dat in je lichaam zitten. En de volgende keer dat, in dit geval van Alexander, partner iets initieert, hij wil zo graag haar tegemoetkomen, maar zijn lichaam zegt nee.
Ja.
En dat bij een man is dat dan ook letterlijk te zien.
Ja. Verlangen is is voornamelijk in je hoofd te doen. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Je lichaam is daar een gevolg van, maar het zou makkelijk zijn moest je een knop hebben en zeggen van oké, kijk, we gaan nu seks hebben. Ik druk op de knop en ik krijg nu een erectie, maar dat is onrealistisch. Er is zoveel in je brein gaande dat echt belangrijk is om bij je gedachten, bij je gevoelens stil te staan en daarmee aan de slag te gaan, dat lichaam idealiter kan volgen.
En snap je de reactie van de partner ook? Dat zij boos is, dat ze zegt, jij hebt tegen mij gelogen?
Bij een man is de opwinding, de fysieke opwinding, ook altijd heel erg zichtbaar. En wanneer dat dan niet het geval is, dan begrijp ik wel dat de partner zich een beetje teleurgesteld voelt of zo, omdat Alexander eigenlijk wel heeft toegegeven, maar zijn lichaam zegt wel iets anders.
Ja.
Dus dat kan heel confronterend overkomen voor de vrouw, bijna vrouw van Alexander. Wat ik ook wel heel duidelijk nog wil stellen, is er is echt wel een groot verschil tussen opwinding en verlangen. Wanneer we over opwinding praten, dan praten we echt over de reactie van het lichaam. Puur de fysieke reactie. Bij een man spreken we over een erectie, bij een vrouw spreken we over het vochtig worden van de vagina. En dat is ook een jammerlijk geval dat mannen ook een erectie kunnen krijgen wanneer ze totaal geen verlangen ervaren. Dus wanneer ze eigenlijk geen zin hebben, maar hun lichaam zegt wel iets anders. Dus mannen kunnen ook verkracht en aangerand worden. En bij een vrouw is dat ook het geval. De lubricatie van de vrouwelijke vagina treedt ook op wanneer men spreekt over een verkrachting bijvoorbeeld. Maar in dat geval is dat heel hard een beschermingsmechanisme van ons lichaam om zo weinig mogelijk schade te gaan toebrengen.
Mm-hmm. Ja, die fysieke opwinding is puur een lichamelijke reactie op een seksuele context, ongeacht of dat die positief of negatief is.
Ja. Ja, en het verlangen is echt een ja.
Ja, dat is echt ons hoofd dat gaat zeggen ja of nee.
Ja,
ja heel belangrijk dat jullie dat nog benadrukken. Mm-hmm.
Wat er ook mooi op aansluit, je moet niet altijd nadenken, heb ik zin? Maar misschien is het ook nuttig om eens na te denken, heb ik zin om zin te krijgen?
Ja, mooi. Ja. En in het geval van Alexander, stel dat hij heeft uitgedokterd, bijvoorbeeld, als ik helemaal afgepeigerd van werk kom en ook nog moet uitzoeken welke kleur bloemen ik uit moet zoeken, dan voel ik een nee in mijn lichaam. Maar wanneer ik iets eerder naar huis ben gegaan en ik zeg maar wat, een kwartiertje gemediteerd heb of weet ik veel, even al een kwartiertje naar porno heb gekeken, dan voel ik een ja in mijn lichaam. Hoe kan hij dan effectief die kennis inzetten in een fijnere seksuele relatie met zijn partner?
Mm-hmm. Bij Alexander kan het interessant zijn van, kijk, ben ik gevoeliger voor de gasten, ben ik gevoeliger voor het remmen? Gevoeliger voor de gasten, ze meer in zijn leven toelaten. Gevoeliger voor remmen, ze proberen te elimineren. En daar dan effectief mee aan de slag te gaan. Als dat niet lukt of niet ideaal lukt, hoe dat het gewenst is. Het is niet per se dat verlangen 180 graden gaat draaien. Maar door daarover te communiceren met je partner, kan dat wel een perfect aangrijpingspunt zijn om verbinding te krijgen.
En seks inplannen, daar zit natuurlijk ook een enorm taboe op. Van, dat is niet romantisch, het moet spontaan. Maar is dat ook nog een idee?
Wij zijn fan.
Oh, jullie zijn fan?
Ja.
Oké.
Ja, echt, zet het in uw agenda. Het taboe op geplande seks is zoiets oud. Allee, waarom? Iedereen heeft mega drukke agenda's. En waarom zouden we onszelf niet in onze agenda een blok vrijhouden om, en niet per se om seks te hebben, maar gewoon even om die connectie met elkaar opnieuw te zoeken, aan te gaan. Wat vinden we leuk allebei om te doen? Is dat gaan wandelen? Dan is dat gaan wandelen. Laat die gsm thuis. Ga met twee een wandeling maken. Die emotionele band komt terug veel meer naar boven op die manier.
Ja.
Maar daarbij is het wel heel belangrijk om, als je die tijd hebt ingepland in je agenda, laat dat niet het eerste zijn wat teruggeschrapt wordt als er nog iets bij moet in die volle agenda. Hou je echt aan die vrije blok.
Ja.
Ja, mooi.
Het is even belangrijk als al de rest.
En werk daar ook naartoe. Stel je voor, de afspraak staat om 7 uur. Om dat heel plastisch voor te stellen, gepland in de agenda. Ga niet 7 zeggen, oké, kijk, we gaan nu stoppen de laptop toe van het werk en we gaan intiem zijn met elkaar. Nee, stuur al eens een berichtje in de dag, maak een leuke sfeer. Zoek die connectie ook al ervoor.
Ja. En wat zouden jullie afsluitend aan Alexander mee willen geven?
Het is echt normaal. Een verschil in verlangen. Ik denk dat we echt kunnen stellen dat 8 op de 10 koppels of zo een verschil in verlangen zou kunnen hebben.
Mm-hmm.
Dus alsjeblieft, ga ermee aan de slag. Probeer elkaar terug op te zoeken. Ga eerst die emotionele verbinding wat meer aan met elkaar. En dan de rest vloeit wel weer. Maar het kan wel tijd nemen.
En nou echt rekening met je eigen grenzen.
Mm-hmm. Ja.
Je lichaam en je brein geven signalen van kijk, dit en niet verder. Hou daar ook rekening mee. Want uiteindelijk haalt het u in.
Je luisterde naar Lieve Nikki en Maxime. In de volgende aflevering behandelen we de brief van een jongen die onzeker is over de vorm van zijn penis. Wil je meer leren over seksualiteit, relaties en intimiteit? Check dan het Instagram-account van Nikki en Maxime, @seksdialogen. En bekijk de boekentips in de omschrijving van deze aflevering. Lieve Nikki en Maxime is een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Houten Kiet. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.